ik merk dat het nog steeds heel weinig kennis is. En weet je wat ik ook zei, hè? Dit werken in silo's, niet de holistic approach. Dat maakt het lastig voor iedereen.
Welkom bij Captains of Privacy, een podcastserie van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Samen met Walter van Wijk van het CIP bespreek ik met inspirerende professionals de stand van Privacyland aan de hand van hun visie en ervaringen.
En dat we samenwerken, als wij elkaar beter kunnen begrijpen, dan maakt het ook minder moeilijk.
Vandaag hebben we te gast Isabel Barbera. Zij is medeoprichter van Right, de Privacy Engineering Hub. Ze heeft een achtergrond in privacy, ethiek, techniek. Is een gepassioneerde duizendpoot, ook actief voor ENISA en voor de European Data Protection Board. En heeft recent de award gewonnen voor Most Responsible Woman in AI.
The Most Responsible Woman in AI. Hoe voelt dat?
Ja, het klinkt een beetje anders dan wat het is, want het is Responsible AI Leader. Mm-hmm. Dus niet echt Responsible Woman, maar ja, inderdaad, ik voel me ook een Responsible Woman.
Waarom is privacy zo belangrijk voor jou?
Ik vind privacy een belangrijke waarde. Ik geef je op zich onafhankelijk als persoon, je eigen autonomie, het belangrijk voor je eigen intimiteit. Het helpt je om te leren jouzelf kennen op een of andere manier. Heeft te maken met je eigen waardigheid, gevoel. Er zijn heel veel verschillende waarden dat op zich heel belangrijk zijn. Ik ben persoonlijk, misschien heb ik een heel sterke moreel van wat is goed, wat is slecht. En dat en heel veel empathie. Mm-hmm. En dat, alles samen zijn waarden die maken dat voor mij het beschermen van de mensenrechten, van privacy, heel belangrijk vindt.
Ja, gaaf. Ja, daar gaan we natuurlijk deze podcast over doorpraten. Walter heeft een paar stellingen voor je meegenomen. Maar eerst nog even een klein beetje om deze kennismaking te voltooien. Jij werkt veel aan privacy by design en responsible design. Even een tipje van de sluier. Hoe zou je dat omschrijven?
Ja, voor mij persoonlijk, het is een manier om bewust te zijn van wat je aan het doen bent. Hè? En het goed te kijken wat kan fout gaan tijdens het ontwikkelingproces. Maar niet alleen maar ontwikkeling. Hè? Alles wat je doet, dat een impact kan hebben. Dus bewust zijn van wat de impact kan zijn. De keuzes dat je maakt. En uiteindelijk een soort holistische visie. Dus niet alleen maar, op zich niet alleen maar privacy, maar andere risico's die ook een impact kunnen hebben.
En jij hebt jouw werk ervan gemaakt om andere partijen, overheden, bedrijven te helpen om dit in het design mee te nemen. Om dat inzichtelijk te maken. Heb ik dat goed?
Ja.
Ja, oké. Okay. Wat is jouw eerste stelling, Walter?
Nou, ik haak even in op wat je net zei, waarom je privacy belangrijk vindt. Daar hoor ik allerlei dingen in als veiligheid. En de stelling is eigenlijk, de grootste bedreiging voor onze privacy is kunstmatige intelligentie.
Nee. Ja, ik denk dat is iets wat wij zien nu, de laatste half jaar, sinds de ChatGPT en de nieuwe vooruitgaan in de AI. Maar ik zou zeggen, er zijn ook, vanuit mijn perspectief is ook de heerigheid van bedrijven, dat is op zich een grote bedreiging. Mm-hmm. Maar ook zelf hoe publieke instellingen ook gaan met gegevens, wat ze echt willen doen, wat ze willen bereiken, hoe ze dat doen en hoe wij als mensen ook omgaan met technologie. Dus dit is een samengaan met hoe wij zijn als mensen, wat wij willen doen, wat bedrijven die zoveel macht hebben met alle de persoongegevens dat ze verzamelen, maar ook wat ik zei, overheid, publieke instellingen. Dus het is.
Dus ondanks al die technologische ontwikkelingen is de menselijke kant nog steeds heel belangrijk.
Ja, ja.
Ah, dus jij zit eigenlijk niet. AI op zichzelf is niet de grote bedreiging voor onze
dit
privacy.
Dit is op zich een middel, het is een technologie. Dus het kan misschien vanwege de aantal gegevens die worden verzameld, sommige risico's kunnen groter worden. Mm-hmm. Om een grotere impact op de maatschappij te hebben. Maar op zich, ik zie het verhaal dat wij altijd, het verhaal verandert niet. Op zich, wij als mensen, wat wij doen, wat wij willen doen, wat wij kunnen doen.
Jij hebt een databank opgericht, hè? En daarin verzamel jij eigenlijk de bedreigingen voor onze privacy door AI. Plot for AI.
Ja, Plot for AI is een bibliotheek, mm-hmm, van risico's. Ik heb tijdens 3 jaar onderzoek verzameld. Dus het is op zich, het bevat niet alleen maar privacy risico's. Want zo begon het verhaal op zich. Ik wilde een bibliotheek met het focus op privacy. Maar uiteindelijk, ik merkte tijdens mijn onderzoek dat zoveel kan fout gaan met AI. Dus ja, wat ik heb gedaan, wat ik wilde doen, is alle risico's te inventariseren. En dan zo'n catalog te doen.
En neem maar een beetje mee. Wat zijn dat dan concreet? Heb je daar voorbeelden van waarvan je zegt, van dat zit allemaal in die bibliotheek. Als je daarheen gaat, je gaat een beetje doorheen scrollen, je gaat snuffelen. Dan kom je dit en dit allemaal tegen, om ons een beetje een indruk te geven.
De bibliotheek bevat op dit moment 86 risico's. En ze zijn geclassificeerd in 8 verschillende categorieën. Dus je hebt risico's die even die hebben te maken met beveiliging bijvoorbeeld. Maar ook met security meer specifiek op AI. Maar ook risico's of bedreigingen die een impact toe hebben op mensenrechten. Ook op compliance. Dus die hebben een beetje van alles. Ook van de techniek. De pure techniek van AI. Dat zijn gewoon processen, stappen, dingen dat jij vaak niet over nadenkt.
En even dat we dat goed begrijpen, zijn dat vooral die technische risico's of ook de toepassing van die techniek als risico?
Alles.
Okay.
Dat is het mooie van Plot4AI, dat je hebt echt een beetje van alles. Zelfs ook over het ontwerp, over aansprakelijkheid. Dus je hebt alle typen.
Vandaar die classificatie en categorieën.
Ja, dus alles geclassificeerd. En uiteindelijk blijft in bedreiging. Dus alleen maar als jij merkt tijdens de ontwikkeling van een AI-systeem, dat jij kwetsbaar kan zijn voor dat specifieke bedreiging, dan kan je zeggen, oké, dan heb ik waarschijnlijk een risico, dus wil ik iets voor doen om dat op te lossen.
Wie had jij in gedachten als gebruikers van die databank die library Twim oprichtte of vulde?
In principe, het is gericht op niet alleen maar data scientists of engineers, maar wel als teams die AI ontwikkelen. Dat was voor mij het gedachte, zeker met mijn werk als privacy engineer. Dus ik zit heel vaak in development teams. En ik merkte dat dat is iets dat wij nodig hebben. En het bestaat al, dit is de methodologie, het heet threat modeling. Dus het is een manier om risico's te identificeren tijdens het development fase. Dus de ontwerpfase, het moment dat je gaat ook een systeem ontwikkelen. Dus in de verschillende fases van de ontwikkeling kan je de threat modeling doen. Je gaat door de bibliotheek van bedreigingen en ga je en samen met een groep van verschillende stakeholders, dus niet alleen maar de data scientists, maar ook product owners, soms ook gebruikers zelf. Zelfs dus ga je door bepaalde vragen van de bibliotheek en ga je op die manier ontdekken of er iets fout kan gaan.
Jij werkt voor ENISA, jij zit in de European Data Protection Board. Is dit ook een library die voor internationaal gebruik bedoeld is?
Ja, het is Engelstalig. En dat komt ook omdat het is een. Dan is mijn onderzoek, alle informatie dat ik heb gebruikt om te. Ik heb geanalyseerd. Dit zijn openbare bronnen van informatie. En dan is dat alles in het Engels.
En heeft het de focus op Europa, op de werkingsterrein van de GDPR?
Ja, op die moment wel. De bibliotheek is ook helemaal open source. En alle bronnen zijn ook helemaal te vinden. Het is allemaal de referenties, alle bronnen staan in de tool. Maar omdat het de open source karakter ook heeft. Wat ik zag, dat zegt het ook in de website. Ik heb het allemaal gefocust op de GDPR, de AVG, whatever. Maar het kan ook op zich uitgebreid zijn voor andere landen. Dus dat is mogelijk. En het is op zich ook. Wij hebben een Plot4AI community in Slack. En er is heel veel mensen nu is bezig met vertalingen. Het wordt ook wereldwijd aanbevolen door de OECD, ook de Verenigde Kanaal, de French Data Protection Authority. Dat
timing
is mooi.
Timing is eigenlijk hartstikke goed, hè? Wat kunstmatige intelligentie, het is al een paar jaar komt het aan. Het wordt al heel veel toegepast. Laatste jaar lijkt het een soort doorbraak te bereiken in de publieke opinie op zijn minst. Dankzij ChatGPT. Je noemde het net zelf al. Iedereen lijkt nu inmiddels een beetje door te krijgen wat voor impact AI kan hebben op de samenleving. Zie je dat zelf ook? Dat je denkt van ja, de timing is goed. Want al die partijen die nu gaan ontwikkelen, die ermee aan de slag gaan, die kunnen nu dankzij mijn database verantwoordelijker met dat spul omgaan.
Ik denk dat op die moment er is op de markt geen tool die jou helpt tijdens de ontwikkeling van een systeem om bedreigingen, mogelijke risico's, potentiële risico's te ontdekken. Dus en ik niet. Ja, er zijn wel tooling voor andere specifieke problematiek, maar plot-free AI is het enige op die moment die. En is ook met een kaartspel, dus het is met de speelwijze manier. Dus kan je ook. Want risicosessies zijn meestal heel saai en we zien dat echt niet leuk. Maar de manier hoe de spel is gemaakt. Dat helpt. En ik hoor ook van. Ik ga nu geen bedrijven benoemen, maar op zich wordt gebruikt wereldwijd in heel veel ontwikkeling teams. Dus ik hoop dat wij zien terug wat verbetering.
Ik zei in de introductie al, je hebt een achtergrond in privacy, maar ook in techniek en ethiek. En Plot4AI, jouw library, gaat niet alleen maar over privacy. Je kijkt er holistisch naar.
Ja, dat is voor mij heel belangrijk. En ik denk, als jij alleen maar naar een specifiek veld moet kijken, in dit geval privacy. Waar ik zie in de praktijk is dat het zit een enorme relatie tussen privacy, security, compliance, soms safety, de manier hoe wij systemen willen ontwerpen, designen, de front en de back end. Dus het maakt het makkelijker voor teams als wij naar alles op een holistische manier kunnen kijken. En niet alleen maar specifiek naar privacy of naar compliance. Dus dat is wat ik heb ook geprobeerd te bereiken met Plot4AI.
Want dat doet iets met de impact?
Je hoeft minder tijd te investeren om dingen te corrigeren. Dus dat is. En dan kan je meteen het ontwerp doen op een manier waar jij merkt, alles samen kan een grotere impact hebben dan als wij kleine features kunnen aanpassen. Omdat één heeft een misschien heeft iets te maken met compliance, andere, maar samen kunnen wij een beter ontwerp maken die globaal de impact, de mens gaat beschermen.
Veiliger, beter en nog efficiënter ook.
Efficiënter is het wat ik ook zei, de bewustzijn. Het helpt je om meer bewust te zijn. Klinkt misschien een beetje abstract. Maar als jij begrijpt goed alles wat een bedreiging kan zijn aan alles de kleine features die een probleem kunnen zijn, kan jij beter een ontwerp creëren die op een bewust manier dat jij. Tenminste, in eerste instantie denk dat de impact kan verminderen. De negatieve impact.
Dat design, daar gaat de tweede stelling over.
Je hebt het over bewustzijn. Hè? Heel veel mensen, ook bestuurders en zeker privacy professionals, hebben het over privacy by design. Dat willen ze allemaal, zeggen ze. Maar in de praktijk valt dat nogal eens tegen, omdat het zo ingewikkeld is. Dus wat zijn nou de hordes die partijen tegenkomen om dat ook echt te gaan toepassen? Wat kom jij tegen in de praktijk?
Ja, ik denk dat het wel eens wat je zegt klopt, inderdaad. En dat is. Ik merk dat er nog steeds heel weinig kennis. En een beetje wat ik ook zei, hè, dit werken in silo's en niet de holistic approach. Dat maakt het lastig voor iedereen. Ik denk dat wij samenwerken, als wij elkaar beter kunnen begrijpen, maakt het ook minder moeilijk.
En je zegt weinig kennis. Gaat het dan over kennis over die andere silo's, over die andere gebieden? Of ook specifieke privacy kennis waar het aan ontbreekt?
Ook specifiek privacy kennis. Dat zie ik ook in de praktijk.
Noem eens een voorbeeld daarvan. Waar schort het? Waar hebben mensen vaak een blinde vlek voor?
Op het moment dat jij in privacy werkt, het is belangrijk dat jij technologie heel goed begrijpt. Dus als jij niet goed begrijpt. En niet alleen maar de oppervlakte van technologie, maar komt een moment dat je zit zelfs in een contract, hè, die je hebt een derde partij die wil, oké, ik ben die processor, maar ik wil toch jouw gegevens gebruiken op een geaggregeerde manier. En dan, jij kan misschien als jurist zeggen, nee, dat gaan wij niet doen. Maar als jij kan ook een beetje begrijpen hoe de technologie werkt, kan je ook de juiste vragen stellen aan die partij en dan misschien, nou ja, op een of andere manier een balans vinden. Dus dit is een manier om innovatie, balans vinden, privacy, rechten, ja. En ik denk dat als jij niet dat technische kennis hebt, en als jij alleen maar op de wetgeving focussen, op die moment, is lastig.
Oké, dus jij zegt eigenlijk, het ontbreekt bij veel partijen aan een soort fundamentele kennis met wat voor technologie ben ik eigenlijk aan het werken, hè? Ik kan me voorstellen dat die bibliotheek van jou, dat er allemaal elementen in zitten die je dus mee kan nemen. Als je daar goed doorheen gaat, dan zitten daar natuurlijk allerlei elementen bij. Jij bent natuurlijk ook consultant. Dus jij gaat bedrijven, misschien overheden, adviseren over hoe doe je dat. Heb jij wat tips, concrete tips van oké, je staat voor een bepaald project. Je team heeft iets bedacht. Dat is een creatief proces. Je gaat AI inzetten en je wil dat proces zo inrichten dat privacy van de voorkant. Hoe pak je dat aan? Wat is zeg maar in dat proces een soort stappenplan die je krijgt als je Isabel uitnodigt?
Als privacy professional, je kijkt niet alleen maar naar de wetgeving. Maar je leert ook de engineers taal. Dus je zit in het proces. De manier hoe engineers werken met... misschien is het Scrum, Agile, noem wat, misschien processen werken, maar je moet ook een beetje draaien in het systeem. En dat maakt het ook makkelijker. Als wij samenwerken, wij beslissen ook samen. Voor mij het werkt heel goed als ik met engineers dingen ga beslissen. Op bepaalde privacy issues gaan wij samen goed begrijpen wat de issue kan zijn. En hoe kunnen wij dat op een technische manier oplossen? Of soms is het niet technisch, hè? Soms moet je gewoon andere stappen zetten. Een van de dingen die belangrijker zijn vanuit mijn oogpunt zijn die data flows. Dus mm-hmm. Het is heel goed begrijpen waar jouw gegevens zijn. Dus welke gegevens wil je gebruiken? Wat heb je echt nodig? Wat zijn echte integraties met andere partijen? De hele supply chain, en dit is niet alleen maar voor security belangrijk, maar voor privacy is heel belangrijk. Het is iets dat wij heel vaak vergeten. En dat maakt de hele plaatje van privacy by design duidelijker.
Dus als ik je mag samenvatten, je zegt eigenlijk van... Pas nou op voordat je zomaar als een kip zonder kop allerlei AI gaat toepassen. Je zegt eigenlijk, ik kom bij jou en we gaan eigenlijk fileren wat jullie aan het doen zijn. Welke data, welke partijen, welke processen, hoe haakt het aan bij andere processen? Ja. En dan gaan we pas samen kijken, hoe gaan we dat doen? Dus dat is eerst heel analytisch en daarna komt er een soort creatief proces op gang.
Ja, soms doe je een beetje samen, hoor. Maar mm-hmm. Dat is ook het ding van de holistische approach. Dus zeker binnen AI, waar ik merk heel vaak, het komen de ideeën op de opdrachten van bepaalde afdelingen en dan gaat naar de uitvoeringspartij, de data scientist. Terwijl ik ben meer van samenwerken. Dus we gaan mm-hmm. samen beslissen, hey, maar this make that sense. We moeten wij op andere manier doen? Of welke soort oplossingen kunnen wij hier gebruiken? Want wat jij merkt ook, dat heel vaak in silo's werken. Het is mooi misschien, zeker als data scientist, om lekker te experimenteren. Maar als wij niet samen gaan kijken, wat willen wij echt bereiken? En zeker met AI-systemen. Het is heel belangrijk te bedenken, wat willen we echt bereiken? Wat gaan we echt met de output van zo'n systeem doen? Welke soort interventies gaan wij echt doen? Heeft dat echt een impact of de impact dat wij willen bereiken? En ook in de betrokkenen, want heel vaak vergeten wij echt de impact of hoe de andere partij gaat over nadenken over wat wij echt willen doen.
Ja, ik wil even een leveltje hoger erover praten. Ik bedoel, privacy was nog niet zo heel lang geleden vooral een juridisch onderwerp. De AWG... En daarvoor de persoonsgegevens. Maar het wordt steeds meer technologisch. Biometrie, camera's, AI, privacy enhancing technologies. Jij zit op dat snijvlak. Jij adviseert organisaties daarover. Maar welke stappen moeten die organisaties zelf intern nou zetten om de komende 5 jaar op een pijl te zijn, dat ze daar zelf adequaat mee kunnen omgaan? Heb je het dan over privacy technology officers of zo? Wat is jouw idee daarbij? Welke stappen moeten ze zetten?
Ja, en het maakt ook een verschil als zij gaat als een derde partij, als een soort supplier, leverancier, iets in een nieuw systeem intern gebruiken. Of als jij intern gaat iets ontwikkelen. Dus dan heb je natuurlijk andere verschillende regels aan de stappen dat je moet zetten. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, jij begint zeker met het idee, wat heb ik echt nodig en waarom? En is dat proportionaal en niet alleen maar voor de hype, gewoon alle cool nieuwe technologieën inzetten. Wat de impact kan zijn, ook voor mijn eigen medewerkers. Hoe denken wij met z'n allen samen over, ja, is dit echt wat wij willen? Dat is sowieso misschien meer de ethiek, meer gerelateerd met de ethieke kant. Maar ja, technisch gezien, natuurlijk is het afhankelijk van de use case. Maar je moet sowieso kijken dat de robuustheid van het systeem, dat het veilig is, dat de leveranciers zijn echt te vertrouwen. Of dat jij gaat op de juiste manier bouwen. Ja, het is zo afhankelijk van de use case. Maar ja, je moet sowieso op heel veel verschillende stappen zetten.
Nou, er zijn in ieder geval heel veel ontwikkelingen op privacyland rondom technologie en de combinatie met de privacywetgeving. Hoe kan jij, Isabel, nou het meeste impact hebben om die verandering te stimuleren? De politiek ingaan, blijven adviseren, boeken schrijven.
Ja, de politiek is iets dat ik heb nooit. Maar ja, wie weet. Nee, consultancy is iets dat ik vind echt leuk om te doen. Het geeft mij de vrijheid. Ja, om misschien, zoals ik zei, mijn empathische kant te gebruiken. Ik houd van luisteren, zie wat, begrijpen wat het probleem is. En dan probeer samen, afhankelijk van hoe de cultuur ook van het bedrijf is, van de organisatie, hoe kunnen wij dit probleem oplossen? En ik houd ook heel veel van anderen leren. Wat ik kan. Zodat ze leren hoe.
Je traint anderen.
Trainen, ja, dat bedoel ik. En dat ook intern organisaties, ja, de beste uit hun eigen medewerkers kunnen halen. Maar dan gaat het om dat, niet alleen maar een externe consultant die komt hier alles oplossen en gaat weer zijn weg. Ja, boeken schrijven is op zich een goed idee. Misschien als ik een beetje meer de vrije tijd heb, begin je wat stappen te zetten. Maar
jij volgt het fenomeen privacy en de technologie die daarmee te maken hebben natuurlijk al jaren. Als jij naar die toekomst kijkt, een jaartje of 20 vooruit, bestaat privacy dan nog? En hoe denken wij daar dan over? Heb jij een benul daarvan? Heb jij een idee?
Nou ja, 30 jaar is een beetje misschien te ver. Als ik nog steeds hier ben, maar ik hoop sowieso mijn kinderen. Maar waar ik zie nu al een beetje die. We gaan een beetje de richting een autonomie. Hè? Dat weet je. De autonomie van onze eigen gegevens. Dus wij willen meer gegevens delen. Wij zien ook het potentieel om gegevens te delen. Want ja, sowieso misschien voor de gezondheidssector, klimaatsector. Het is, kan heel positief zijn. Maar ja, dan zie ik ook dat wij gaan meer de richting onze eigen, hè, zoals wij. Wij horen nu de laatste tijden digitale identiteit, de autonomie over je eigen gegevens. Nou, dat vraagt ook vertrouwen. Vertrouwen in de bedrijven, vertrouwen in de overheid. Gaat dat gebeuren?
En over 10, 20 jaar, denk je dat we dan echt stappen hebben gezet, dat we dat helderder hebben uitgekristalliseerd hoe we dat willen hebben?
Nee, maar ik denk dat het verandert niet hoe wij dat willen hebben. Mm-hmm. Want ik denk dat de mens zelf, ze willen gewoon vertrouwen hebben. Mm-hmm. Dus wij willen innovatie, wij willen vooruitgaan, wij willen de technologie omarmen. Maar wij willen ook kunnen vertrouwen. Waar ik zei, de overheid, publieke instellingen, bedrijven, niet alleen maar grote bedrijven. Iedereen die jij weet te maken heeft met je eigen persoongegevens. Dat is lastig. Ja, wij zien hoe wij zijn als mensen. Dus het is niet dat wij kunnen zeggen, ja, in 30 jaar worden wij zeker beter. Ik hoop sowieso dat het meer vooruit gaan is qua technologie. Hè, met, nou ja, met quantum computer, for good or for bad, ja, dat weten wij niet. Maar encryptie, anonimisatie, pseudonymisatie technieken. Dus in de ideale wereld, alles is. We kunnen vertrouwen in technologie, we kunnen vertrouwen in die instanties die, nou ja, die voor ons moeten zorgen. En wij kunnen zo blijven dromen.
We kunnen blijven dromen. Heb je er vertrouwen in dat we de goede kant op gaan met z'n allen?
Ik zou je graag willen hebben.
Oeh, Walt, dat is een oké. Nou, we hopen.
Hij blijft in de lucht hangen als een cliffhanger.
Ja. Nou, we spreken je over 10 jaar nog een keertje en kijken hoe dit is afgelopen. Isabel, Barbara, dank je wel voor dit gesprek. Hopelijk heeft het geïnspireerd. Mij in ieder geval wel. En nou ja, je kan natuurlijk ook de andere afleveringen van Captains of Privacy terugluisteren. Walter, waar kunnen onze luisteraars dat doen?
Nou, gewoon in je eigen favoriete podcast-app of anders op sip-overheid.nl/uitgelicht.
Dankjewel.
Graag gedaan.